Omroep Delft. Jouw stad,
jouw omroep. Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom in ons programma. We hebben weer een interessant uurtje als Kerk in Delft. Mijn naam is Taco Smit, ik mag het vandaag presenteren. Onze eerste gasten zijn Kees Kouwenhoven en Hans van Wingerden. Zij zitten hier tegenover mij en zij zullen vertellen over een nieuwe beweging in Delft Fioretti. En als tweede gast straks Chris Geersen van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid. Een uurtje dat in teken zal staan dus van de vrede, want Franciscus was ook een vredesapostel, als ik het zo mag zeggen. Kees en Hans van beweging Fioretti. Om te beginnen, Fioretti, dat klinkt mooi Italiaans. Ja. Je zou misschien aan een pizza kunnen denken. Ja, maar,
misschien wel een idee.
Ja. Het heeft iets met bloemen te maken, denk ik.
Ja. Fioretti betekent bloempjes. Aha. Er is een bundel, die heet ook Fioretti. Dat zijn verhalen over Franciscus.
Oké.
Die zijn eigenlijk vrij kort na zijn overlijden al opgeschreven. Mm-hmm. Omdat mensen wilden de verhalen doorvertellen. Mm-hmm. En wat er geschreven was, dat was in het Latijn. Mm-hmm. Konden mensen niet lezen. Dus is een broeder geweest. Heeft ze allemaal in Italiaans opgeschreven, zodat iedereen ze kon lezen. En tot op de dag van vandaag inspireert dat mensen. Tientallen verhalen over het leven van Franciscus.
En die bundel heeft hij Fioretti genoemd.
De broeder die de verhalen heeft verzameld, enige tijd na zijn overlijden, heeft dat Fioretti genoemd.
Ja. Oh, nou, dat is wel heel dichterlijk, hè?
Ja, zeker. Ja.
En misschien ook wel geïnspireerd door Franciscus zelf, om zo'n naam te geven.
Zeker, ongetwijfeld. Ja.
Nou, er is dus nu een beweging in Delft, die zich Fioretti noemt. Wat is deze beweging en waar komt die vandaan?
Ja, nou, de Franciscanen zijn al heel lang aanwezig geweest in Delft. In 1709 kwam de eerste Franciscanen hier naartoe. In de 18e eeuw waren zelfs de enige pastoors in de stad. Was toen nog een schuilkerker natuurlijk, want het katholieke geloof was toen nog verboden. In eind 19e eeuw werd de Franciscaan Strik werd de bouwmeester van de kerk aan de Burgwal. Je zou zeggen, het is niet echt de Franciscaanse kerk, het is geen sobere kerk, maar ik denk dat het ook mee te maken heeft dat de katholieken wel wilden laten zien dat ze er weer waren. Een mooie, we zijn er weer. En aan de Burgwal waren de Franciscanen aanwezig tot 1986. Ondertussen had je ook de Raamstadkerk die gebouwd werd als dependance van de Burgwalkerk. Mm-hmm. De Raamstadkerk is in 1910 gebouwd. En daar ging de laatste Franciscanen weg op 2 oktober 2016.
Je zegt, daar gingen ze weg. Woonden ze daar ook, in de Raamstraatkerk?
Ja, ze woonden in de pastorie. Het waren eerst een aantal Franciscanen. Dat werd natuurlijk steeds minder. Hoewel de laatste toch nog wel een paar waren.
Vijf?
Ja, vijf nog wel. Onder leiding van Ben Bolmer. Mm-hmm. Die was de pastoor.
Bekende naam nog onder velen, denk ik.
Absoluut, ja.
En met hun vertrek zagen we eigenlijk toch ook dat Franciscaanse beleven wat afnemen. Ik ben zelf lid van de derde orde, dus ik ben toegetreden tot de derde orde van de Franciscanen. En wilde heel graag dat Franciscaanse gedachtgoed in Delft levend houden, in gang houden. Hoe doe je dat?
Maar om te beginnen, wat is die gedachtegoed dan?
Franciscus is een man die heel veel mensen uit verschillende invalshoeken inspireert. Dat is het bijzondere. Ik verblijf vaak in het Franciscaanse klooster in Megen. Andere bezoekers lijken door heel verschillende dingen geïnspireerd te worden. Hij is natuurlijk de heilige van de vrede. Hè? Mm-hmm. Dus de vredesbeweging. Mm-hmm. Daar, die zien ze Franciscus als een leidsman. Hij is ook de beschermheilige van de ecologen. Dus zuinig zijn op de schepping. In deze tijden met de klimaatcrisis natuurlijk. Zeker. Actueel. Mm-hmm. Actuele kanonaars. Ja. Franciscus die deed zijn best om Christus na te volgen. En omdat hij iets dichterbij in de tijd staat, we meer van hem weten, geeft hij ook hele praktische tips over hoe je Christus kunt volgen. Dus dat is weer een hele andere invalshoek. Mm-hmm. En hij wordt ook wel gezien als iemand die de maatschappij gelijkwaardiger wil maken. Hij komt op voor de armen, de verdrukte. Mm-hmm. En op die manier ieder laten we zeggen, plekje laten krijgen wat hij verdient en wat God beoogd heeft. En dus zo zie je in Franciscus eigenlijk heel veel mensen hun thuis vinden.
Mm-hmm. Ja. En op wat voor manier merkten jullie die spiritualiteit, zoals ik zo mag noemen, toen de broeders hier nog woonden? En wat is er toen verloren gegaan toen ze weggingen?
Ja, dat is heel moeilijk om dat precies te zeggen, wat dat nou is. Maar er waren sowieso meditatieve vieringen, mm-hmm. Ook echt Franciscaans, met de Franciscaanse kleur.
Wat je mist is natuurlijk de mannen die er gewoon zijn. Mm-hmm. Je kon in de Raamstraat rondlopen, okay. Ben Bolmer liep er altijd. Ja. Mm-hmm. Hoe die dat voor elkaar kreeg, weet je niet. Dus er was een enorme persoonlijke aanwezigheid.
Absoluut.
Daarmee was je ook als gelovige en als niet-gelovige gekend en gezien. Mm-hmm. Je werd bij naam genoemd. En op die manier maakte je makkelijker kennis met ook hun achtergrond en wijsheid over het Franciscaanse. Mm-hmm. Want daar ging het gesprek dan ook wel over. Ja. En dat eigenlijk dat laagdrempelige, vanzelfsprekende bezig zijn met Franciscus, mm-hmm. Dat verdween. En toen dachten mensen, wat is nou eigenlijk Franciscaans en wat niet?
Ja, precies.
En dat is natuurlijk een heel moeilijk te beantwoorden vraag.
Ja.
Maar deze mannen die daar woonden, die hadden hun leven lang besteed aan het Franciscaanse gedachte. En leefden dat gewoon voor. Mm. En toen het weg was, dachten we, verrek, wat missen we nou eigenlijk? En mis je iets wat je niet zo goed kunt benoemen?
Ja, precies. Dat is,
Maar toen kwamen jullie tot een moment dat jullie zeiden, want dat boeit me wel, hoe zijn jullie ertoe gekomen om te zeggen, we gaan, oké, de broeders zijn er niet meer, maar we gaan met dat gedachtegoed verder onder deze noemer. Hoe zijn jullie daartoe zo gekomen?
Nou, er zijn heel veel vrijwilligers in de kerk actief geweest altijd al. En die blijven het gelukkig ook wel. Dus die meditatieve vieringen gaan bijvoorbeeld ook gewoon door. We zijn vaak op zaterdagavond. Mm-hmm. Maar wat ook speelt in Delft, dat ook kerken sluiten. En dan is de vraag, blijft het Franciscaans gedachtegoed dan behouden? Zoals wij dat voor ogen hebben. Toen hebben wij gezegd, met Kees en ik en nog een paar andere mensen, van hoe kunnen we dit nou behouden voor Delft? En, hoe kunnen we het bundelen, de Franciscaanse krachten die er zijn in Delft? Die zijn niet alleen in de Raamse kerk, ook in de andere kerk, ook niet-katholieke kerken, de Stadsklooster Delft bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is ook een goed voorbeeld waar ook Franciscaanse activiteiten plaatsvinden. Nou, ons idee was vooral om dat te gaan bundelen en mensen ermee bekend te maken, via de nieuwsbrieven bijvoorbeeld.
Ja, het fascinerende is dus dat een van de groepen waarmee wij veel contact hebben is de Orde van Franciscaans Seculieren. Mm-hmm. Een dubbelrol, ik zit daarin. Ja. We hadden een nieuwjaarsbijeenkomst. Daar waren 6, 7 Franciscaanse verenigingen, groepen vertegenwoordigd op de nieuwjaarsbijeenkomst. Allemaal Delftenaren die in aparte groepen hun best doen om Franciscus te volgen. Mm-hmm. En Fioretti is dus eigenlijk een soort koepel, een soort netwerkorganisatie die zelfs zo weinig mogelijk organiseert, maar die groepen met elkaar in contact brengt en zorgt dat de activiteiten van de een bekend zijn bij de ander. En daar is de nieuwsbrief voor. En tot onze verrassing en genoegen zijn er dus echt ontzettend veel mensen in Delft die Franciscus een warm hart toedragen en daar wel meer mee willen doen, alleen met hun eigen kleine clubje niet goed wisten waar ze naartoe moesten. Nee.
Jullie hebben al een nieuwsbrief genoemd en over activiteiten gesproken. Laten we daartoe overgaan, zometeen.
Ja.
Er is vast wel iets bij voor de luisteraars, ook in het voorjaar. Ik vervolg mijn gesprek met Kees en Hans van Beweging Fioretti. Ik heb hier een nieuwsbrief van de beweging in mijn handen hier, de derde alweer, en naast mij ligt ook de tweede. Best wel wat activiteiten dit voorjaar. Hoe kunnen mensen op de hoogte komen van wat er allemaal gaat gebeuren?
Ja, mensen kunnen zich laten inschrijven voor de nieuwsbrief. En een heel goede ingang is ook Facebook. Op Fioretti Delft, kijk onze Facebookpagina, staat een nieuwsbrief ook. Staat ook hoe je kan laten inschrijven voor de nieuwsbrief.
Dat is Fioretti.
Ja.
Ja.
Fioretti Delft.
En dan Delft.
Ja. Delft erachteraan.
Ja. Okay. En als je graag op e-mail, via e-mail de nieuwsbrief wil hebben, dan laat het weten. Dan krijg je, als de nieuwsbrief er is, krijg je een bericht en dan krijg je hem toegestuurd.
Ja. Goed, ik heb hem hier voor me. Wat vinden jullie leuk om nu even voor het voetlicht te halen uit het programma?
Nou, laat ik beginnen met de eerstvolgende is op zaterdag 4 maart. Dan is er een bijeenkomst over de verhalen over Franciscus uit het boek De Fioretti. Het gaat dan over de echte vreugde. Rara, wat staat Franciscus daaronder?
Ja, inderdaad.
Dan is de ontvangst tussen 1 en half 2, Raamstraat 78, in de tuinzaal van de pastorie. Van harte welkom om mee te doen en kennis te maken met dat deel van het Franciscaanse gedachtegoed.
Kees, het is voor mij Gerard van Buhl die het verhaal vertelt, hè?
Gerard van Buhl is een echte Franciscaan met een pij, zoals wij dat noemen.
We willen wel iemand met een pij zien natuurlijk.
Ja.
Hij draagt niet altijd, hoor. Maar,
Nee.
Nee, maar die zal ons begeleiden in het bespreken en de diepgang vinden van dit verhaal.
Ja. Dat aanbeveel ik. Ik heb een paar keer horen spreken, dat is echt heel boeiend.
Oké.
Hoe hij het vertelt allemaal.
Zeker. Voor mensen die meer van de beleving zijn, is er op 8 april een wandeling. Waar een groepje het Franciscaanse gedachtegoed verkent en met elkaar op pad gaat. Een speciale aanbeveling is 13 mei. Dan gaat er een groep vanuit Delft naar een Franciscaans klooster in Meersel. Net over de Belgische grens onder Breda. Nog geen uurtje rijden. En het bijzondere wat ze daar hebben is, hebben daar 7 belevingskamers gemaakt. We gaan natuurlijk niet te veel verklappen.
Nee.
Wij zijn er geweest en dan kom je dus in een ruimte waarin je met je zintuigen horen, voelen, proeven enzovoort kennis kunt maken met de filosofie, de visie, de ervaringen van Franciscus. Je kunt dan mee een dag, wordt voor vervoer gezorgd. En dan kun je met een groep uit Delft die belevingskamers in. En op die manier eigenlijk heel zintuigelijk kennis maken met Franciscus.
Kan ik ook van harte aanbevelen. We hebben het inderdaad meegemaakt. En Kees zei, we gaan niet te veel over vertellen. Maar het is 1 kamer. En dan kom je binnen. En dan sta ik stijl achterover ineens. Oh. Ik ga niet vertellen wat er gebeurt. Nee. Maar het is heel mooi. Heel mooi overigens. Maar het is, Kees weet wat ik bedoel, denk ik.
Ja, zeker. Ja. Zeker de foto die ik thuis liet zien. Daar schrokken mijn dames ook van.
Oké. Nou.
Dus dat maakt indruk.
Ja. Wel interessant ook om te horen dat het niet alleen maar gaat over verstandelijk kennis maken met een spiritualiteit of een inspiratie, maar ook via andere zintuigen.
Absoluut. Hmm. Zeker op die kloosterdag ga ik meemaken.
Ja, ik lees hier dat de reiskosten, dat die voor eigen rekening zijn en een bijdrage voor het klooster. Maar verder...
Zeker.
Jullie gaan met een bus? Of
als er genoeg mensen zijn om een bus te vullen, dan gaan we dat doen. En anders gaan we met een paar auto's.
Okay.
Maar het idee is om met een bus te gaan.
Mm-hmm. Ja. Ik zie hier ook al een bekende naam, Hans van Bemmel. Die liep altijd met een pij rond, geloof ik.
Ja, precies. Ja. De stadsdiaken was dat in Delft.
De stadsdiaken, ja. Hij was ook Franciscaan.
Ja.
Okay.
Ja, hij woonde ook in de Raamstraat.
Oké. Ja.
En 4 keer per jaar komt er een Franciscaan uit Delft voor een viering in de kerk. Mm-hmm. En Hans van Bemmel is 1 van de 4. De andere bekende Delftenaar is Ver van der Rijken. Althans, hij is geboren en getogen in Delft. Ja. Mm-hmm. En ook hij komt jaarlijks voor een viering naar Delft. En ook die staan in de kalender van Fioretti Delft.
Helemaal van de Kruis.
Theo van Adrichem, dat zijn de Franciscanen die jaarlijks naar Delft komen.
Okay.
En op die manier hun Franciscaanse spiritualiteit en beleving delen.
Ja. Ik lees hier de inspiratie van Franciscus en Clara delen. Wie was Clara?
Zal ik dat?
Clara was een volgeling van Franciscus. Mm-hmm. Die heeft op een gegeven moment ook toestemming gevraagd om een orde te mogen stichten. Mm. En verder... Kan Kees misschien meer over vertellen?
Ja, het was natuurlijk heel lastig, want Franciscus die had er niet zo op gerekend dat hij zoveel volgelingen zou krijgen. Tijdens zijn leven waren al 5000 broeders aangesloten.
Jongens.
Ja. Ik denk dat er toen net zoveel mensen in Amsterdam woonden, zeg maar, in die tijd. Zoiets moet je voorstellen.
Ja.
Maar Clara kwam eigenlijk vrij snel en die mannen die wisten niet wat ze nou met zo'n vrouw moesten.
Nee.
Want dat kon natuurlijk niet mee samen in één ruimte, laatst. Zeker niet als spiritueel voorganger.
Ja.
Dus hebben gehuurd van de Dominicanen een klooster San Damiano. En daar kreeg Clara haar plek. Er sloten zich al snel andere vrouwen aan. En dat zijn de Clarissen geworden. En tot op de dag van vandaag wonen er Clarissen in Nederland. Onder andere in Megen en in Delft. Mm-hmm. Is een vertegenwoordiging van Clarissen. En het mooie daarvan is dat naast toch een beetje ook de mannelijkheid van Franciscus.
Mm-hmm. Yeah.
Ook de vrouwelijkheid van Clara in het gedachtegoed een plek krijgt. Dus Clara heeft een hele eigen lijn van klooster zijn en het geloof beleven, zeg maar.
Ja. Ja. En dat geldt ook voor jullie beweging, hè? Want nu zitten er toevallig misschien twee heren tegenover mij, maar...
Dat is toevallig, ja.
Jullie hebben ook een paar dames, ook of vrouwen in het gezelschap.
Ja, Marjolein Kinselaar en Rafael Maria. En Rafael Maria... Die zit al 40 jaar in de Franciscaanse wereld. Ze is Clarisse.
Oh ja.
Ook van oorsprong. En met haar heb ik nog een keer een workshop gegeven over Clara. In het najaar was dat in de Raamstraat.
Ja.
Dus hoe zou Clara denken over de hedendaagse problemen? Dus dat was ook heel boeiend.
En als derde dame natuurlijk Gonnie de Kaluwe.
Gonnie de Kaluwe.
Dus we hebben bij de initiatiefnemers drie mannen en drie vrouwen.
Drie vrouwen. Nou,
Ed Kok is de derde man. Ja.
Ed Kok is de derde man.
Ja. Juist, ja. En zo hebben jullie ook een voorstelling over Elisabeth van Thüringen. Misschien een inspirerende vrouw, ook in die spiritualiteit zie ik.
Zeker, zij is de beschermheilige van seculieren. Nou, dat is een ander woord voor mensen die niet een rol hebben in de kerk als priester of als bisschop of anderszins. Maar die gewoon thuis in feite Franciscus volgen. In de tijd van Franciscus is dat ontstaan, want er kwamen mannen en vrouwen die willen intreden. Maar op een gegeven moment was hij in Canara en toen wilde het hele dorp met hem mee. Oh. Toen zei Franciscus, doe dat nou niet. Ik maak voor jullie, blijf thuis. Ja. Ik maak voor jullie een regel, zodat je mij thuis kunt volgen. Mm. En mensen die thuis zijn op die manier, dat heet dan met een woord seculieren. Vraag me niet waarom, maar zo heet dat nou eenmaal. En dat noemen we de derde orde. Dus de eerste orde zijn de mannen, de tweede orde de vrouwen en de derde orde de mensen die thuis Franciscus volgen. Ja. En daar hebben we dus een derde orde van in Delft. En daar kun je op 4 maart, die bijeenkomst waar ik net over had, kun je daar kennis mee maken.
Ja, dus je kan een beetje Franciscaans leven zonder meteen het klooster in te gaan.
Godzijdank.
Precies.
Kort en bondig samenvatten.
Ja. Ja, Kees is daar een voorbeeld van.
Ik ben er een voorbeeld van en dat gaat heel goed. En, dus ook sterker nog, al ga je niet regelmatig naar de kerk, welk soort geloof je ook aanhangt, in feite kun je in Franciscus altijd inspiratie vinden voor een vreugdevol leven. Dus Franciscus volgen betekent een vreugdevol leven leiden.
Ja. Is daar ook een activiteit aan verbonden? Misschien aan dat vreugdevolle leven? Want dan gaat iedereen meteen op het puntje van zijn stoel zitten.
Ja, 4 maart, waar ik het net over had. Ja. Daar staat dit onderwerp centraal.
Okay.
Daar staat het verhaal over de echte vreugde. Dus het verhaal over Franciscus zijn leven. Mm. Wat Franciscus onder echte vreugde verstaat. Mm. En hoe je dat een plek kan geven in je leven.
Nou, laten we daar niet te veel meer over vertellen. Laten mensen dan komen op 4 maart. En ook op die andere momenten, als ze hierdoor zijn aangesproken. Jullie kunnen dus, de luisteraars kunnen via Facebook in contact komen met deze nieuwe beweging die de inspiratie van Franciscus en Clara willen uitdragen. Ja. Kees en Hans, we kunnen nog uren praten, maar de tijd is kort helaas. Ja. Willen jullie nog iets hieraan toevoegen?
Het enige is, maak kennis. Vraag de nieuwsbrief op. En kom een keer langs, want het is gewoon heel leuk en inspirerend om te
lezen. Laagdrempelig.
Ja, kom erop.
Ja. Nou, we hebben het allemaal gehoord. En wat ik heb overgehouden aan de Franciscaanse beweging is hun groet. Hun zegen, zeg maar.
Ja.
Vroeger reed er een busje door Delft. Met dat op de zijkant. En die kwamen dan bij ons blikjes ophalen.
Oh, ja.
Vrede en alle goeds.
Ja, precies.
Vrede en alle goeds. Dank je wel.
Bedankt.
Graag gedaan.
Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft.
De kerkagenda.
We naderen, wie zal het ontgaan, een jaar invasie in Oekraïne. daar willen we bij stilstaan, ook als kerken. Op verschillende momenten, op verschillende plaatsen. Landelijk zijn er gebedsbijeenkomsten, maar ook hier in Delft, waarvoor iedereen is uitgenodigd. Zo is er op vrijdag 24 februari van 8 uur tot ongeveer 10 uur in de kerkzaal van de Bethlehemkerk zo'n bijeenkomst. Het thema is Oekraïne en wat daarmee samenhangt. Er zullen gebedsmomenten zijn in blokken met steeds een korte inleiding. Er is ook ruimte voor het inbrengen van specifieke gebedsonderwerpen. In Delft verblijvende Oekraïners zijn daarbij uitgenodigd. Dat is in de Bethlehemkerk op vrijdag 24 februari aan de Florisstraat 2 hier in Delft. Ook is er het wekelijks gebedsmoment in de Lutherse kerk aan het noordeinde 4a op donderdagmiddag om van 12 tot 1. Dan is er muziek, maar ook steeds een moment van stilstaan bij wat er verderop aan geweld gebeurt en het gebed dat het mag ophouden. Daar wilde ik het als aankondigingen bij laten, als kerkagenda. En doorgaan met het gesprek met mijn tweede gast, Chris Geersen. Heel toepasselijk, Chris, gaan we het ook hebben in ons gesprek over vrede. En dat vanuit een heel bijzondere invalshoek. Want jij bent een van degenen die rondgaat met een museum voor vrede en geweldloosheid. Kan je daar wat over vertellen, over dat museum, wanneer is het opgericht en wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Leuk dat ik hier iets over mag vertellen. Mm-hmm. Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid, of kortweg Vredesmuseum, is opgericht ruim 25 jaar geleden. Dat was een tijd dat de vredesbeweging nog wat meer in trek was dan tegenwoordig. We hadden toen nog aardig wat vrijwilligers. En naar aanleiding eigenlijk van een bezoek van een van onze vrijwilligers aan Berlijn. Die had daar het Antikriegsmuseum ontdekt. Mm-hmm. En toen is binnen een aantal organisaties van de vredesbeweging het idee ontstaan om hier ook zoiets op te richten. Dus het is helemaal vanuit de vredesbeweging is het opgericht. Nu zijn er nog 9 organisaties die er formeel in deelnemen en nog een aantal meer op wat meer afstand erbij betrokken zijn. We zijn begonnen met reizende tentoonstellingen. Dat doen we nog steeds. We zijn ook heel snel op internet gegaan, want dat begon toen ook in die tijd op te komen. En dat doen we ook nog steeds. Nou, wat later hebben we ook een fysiek museum gekregen in Gouda. Maar helaas, het gebouw daarvan werd verkocht. Dus we zijn eind 2018 daar moeten stoppen. We hebben nog een tijdje in de doopsgezinde kerk in Rotterdam gezeten. Maar na een jaar werd die ook verkocht. Ja, en nu zit het er echt niet meer in dat we nog een fysiek museum krijgen. Dus ik denk dat we, of ik weet wel zeker, dat we voortgaan met de reizende tentoonstellingen en met vooral online ook. We hebben zelfs onlangs het besluit genomen om ook een internationaal vredesmuseum te gaan stichten op internet. En daar hebben we de domeinnaam peacemuseum.online voor. In het Nederlands zijn we actief op vredesmuseum.nl.
Vredesmuseum.nl. Daar kunnen we dus, wat zijn het? Artefacten of posters? Of wat moeten we ons voorstellen bij?
Nou, we hebben van alles. Mm-hmm. Een van de eerste dingen, als je ziet op onze homepage, mm-hmm. Dat zijn de tentoonstellingen. Mm-hmm. We hebben er een stuk of 15. Dat zijn echt gewoon tentoonstellingen waarvan we een aantal, dus ook als reizende tentoonstelling, hebben. Daarnaast hebben we collecties. We hebben een affichecollectie, een buttons- en stickercollectie. We hebben ook bijvoorbeeld citaten collectie. Dus op dat gebied hebben we dus ook heel wat. En dan hebben we documentatie dingen. Je kunt er links naar de hele vredesbeweging. Kun je er vinden geschiedenis van de vredesbeweging. Nou. Ja.
Dat laatste, die geschiedenis, want een museum veronderstelt dat je ziet hoe ver iets teruggaat. Wanneer is die vredesbeweging begonnen?
Ja, dat is heel moeilijk te zeggen wanneer het echt begonnen is. Mm-hmm. Want je hebt door alle eeuwen heen heb je bepaalde mensen die dan zich voor vrede mm-hmm. inzetten. Erasmus is bijvoorbeeld een bekende figuur. Maar ook in de oudheid had je er al. Mm-hmm. Dat is mooi als mensen daar iets meer over willen weten. Onze citatencollectie, als je daarin kijkt, dan zie je door alle eeuwen heen krijg je vredescitaten.
Ja. Misschien dat er ook een van Franciscus bij is. We hebben net twee Franciscanen hier voor de microfoon
ongetwijfeld.
Gehad.
Ongetwijfeld. Dat is vast wel wat bij. Ja. Dat zijn geschiedenis. Begint eigenlijk van de moderne vredesbeweging. En daar is ook wel wat. Begint eigenlijk in de 19e eeuw. Frans-Duitse oorlog. Toen werd de mitrailleur uitgevonden. De Amerikaanse burgeroorlog, ook heel veel slachtoffers.
Ja.
En toen begonnen mensen te zien, dat gaat toch, hij kan dat niet meer oorlog voeren. Er vallen zoveel dode soldaten.
Ja.
En die hebben geprobeerd om de Eerste Wereldoorlog te voorkomen. Mm-hmm. En daar is, wat ik wel eens de elitaire vredesbeweging, is daaruit voortgekomen. Bertha von Suttner is dan een bekende naam. Dat was een Oostenrijkse gravin mm-hmm. Met goede connecties in alle, met alle gekroonde hoofden en zo.
Oh, ja.
En die heeft de tsaar van Rusland ertoe bewogen om zich ervoor in te zetten. Mm-hmm. Nou, daar is een grote vredesconferentie in 1899 in Den Haag uit voortgekomen.
Mm-hmm. Ja.
En het Vredespaleis. Dat is daar rechtstreeks gevolg van. Ook de Nobelprijs voor de Vrede. Want zij was ook bevriend met Nobel.
Jongen.
En toen ze hoorde dat hij allerlei prijzen wilde, heeft zij hem gezegd, dan moet je ook een prijs voor de vrede.
En dat is eigenlijk haast nu het meest bekende, meest bekende prijs.
En dat komt uit de 19e eeuw tot de Eerste Wereldoorlog lopen de vredesbeweging. Aan de andere kant had je ook de socialisten. Het socialisme kwam toen op. En daar was natuurlijk de leus, arbeiders vechten niet tegen elkaar. Die vechten tegen het kapitalisme en niet tegen elkaar.
Nee.
Dus de teleurstelling was groot toen ze toch allemaal de oorlog introkken in de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
En daar is een nieuwe golf van vredesorganisaties uit voortgekomen. En die bestaan nu nog. Kerk en Vrede bijvoorbeeld, die is uit de Eerste Wereldoorlog voortgekomen. Vredesbeweging PiS, waar ik zelf bij behoor, heeft ook zijn wortels daar. Alleen de naam is niet hetzelfde gebleven vanwege een aantal fusies. Dus dat Kerk en Vrede heeft altijd zijn naam gehouden.
Ja.
Dus dat, En daarna krijg je natuurlijk nog veel meer, maar ik denk niet dat ik hier de tijd moet nemen om echt alles te vertellen.
Nee, maar het is wel heel goed om te weten, daar is een museum wel goed voor dan. Waar wij ons, internationaal gerechtshof aan te danken hebben.
Ja.
Want die komt haast elke dag wel.
Ja, het internationaal gerechtshof is zelf van later tijd.
Ja.
Het internationaal hof van arbitrage, daar is het eigenlijk voor gebouwd.
Oh ja.
En dat bestaat ook nog. Dus dat,
en dat zit allemaal in dat grote mooie gebouw in Den
Haag? Zijn eigenlijk de twee gerechtshoven die daar zitten.
Ja.
En daarnaast zitten er tegenwoordig nog allerlei andere. En er zit een academie. Er staat een academiegebouw nu naast ook.
Ja, ja.
En daar zitten dus allerlei instellingen ook in. De Vredesuniversiteit van de Verenigde Naties. Een Nederlandse afdeling zit daar bijvoorbeeld.
Ja. Bij een museum denk je, dat gaat over dingen uit het verleden.
Dat is niet helemaal zo.
Nee.
Kijk, het nieuwste onderdeel in ons online museum. Heet vrede leren.
Mm-hmm.
Dus dat is onze educatieve taak.
Okay.
Eigenlijk. Daar zijn we 2 jaar geleden mee gestart. Dat is vrij uitgebreid. En daar wordt echt ook voor de huidige tijd verteld, wat is er eigenlijk nodig om tot een cultuur van vrede? Dat is eigenlijk het woord daar, vredescultuur. En we leven nu, dat merken we natuurlijk met Oekraïne heel erg, dat heeft echt een oorlogskoorts opgeroepen. En dat duidt erop dat we in een cultuur van oorlog en geweld eigenlijk nog steeds leven. De Verenigde Naties die hebben al het eerste decennium van deze eeuw was uitgeroepen tot decennium van de cultuur van vrede. Mm-hmm. Maar helaas heeft dat weinig uitgehaald. Maar er zijn natuurlijk toch allerlei wegen die er wel zijn. We hebben daar een dame die dat gemaakt heeft, het vrede leren onder die dat verzorgt, nog steeds uitbreidt. Mm-hmm. En die geeft door heel Europa, geeft ze ook lessen aan jeugdwerkers. Mm-hmm. Die daar, hoe ze dat moeten doen op kleinere schaal. Want het gaat daarbij niet alleen over oorlogen, maar het gaat ook vrede op kleinere schaal, binnen gemeenschappen, binnen gezinnen, binnen scholen, binnen zelfs innerlijke vrede komt er ter sprake.
Ja, het is een heel groot onderwerp, ook in, zeker in onze tijd. Zeker, ja. Ik dacht zelf, vrede nu is misschien heel ver vooruit denken ook. Dus bij museum denk je aan terug, maar vrede is misschien ver vooruitdenken dat er ooit nog weer een tijd zal komen dat bijvoorbeeld de Russen en Oekraïners weer met elkaar goed op zullen trekken. Dus dat is niet in de nabije toekomst voorstelbaar, maar vrede is ook iets onvoorstelbaars, wat we toch ook in ons deel van Europa hebben gezien, dat na een wereldoorlog toch weer na binnen 50 jaar toch weer landen buren van elkaar kunnen zijn zonder vrees. Dus zo probeer ik voor mezelf een beetje van dat weemoedige van Museum voor de Vrede los te komen. Te denken, vrede leren kan misschien ook zijn vooruitdenken naar een tijd dat mensen weer elkaar groeten en gewoon goede buren zijn.
Ja, het gaat ons juist om dat vooruit. Denken. We moeten naar die cultuur van vrede moeten we naartoe. En we denken dat we ook kunnen laten zien in ons museum dat mogelijk is. Eigenlijk zijn we nu net zoals de vredesbeweging van de 19e eeuw de Eerste Wereldoorlog wilde voorkomen. Ja. Willen we nu de Derde Wereldoorlog voorkomen. Mm-hmm. En ik vrees dat we daar toch redelijk dichtbij zijn. Mm-hmm. En er bestaat een club van atoomfysici opgericht, die eigenlijk wat spijt kregen in 1947 van de atoombom die ze gemaakt hadden. En die houden een doomsday-klok bij. En die staat op het ogenblik op 1:30 voor 12.
Ja, ja.
En om 12:00, dan komt dat is dus de kernoorlog, de wereldwijde kernoorlog die dan uitbreekt. Ja. Ze hebben naar aanleiding van eigenlijk al jaren, elk jaar wordt die bijgesteld, wordt die tijd die ons rest korter. En naar aanleiding van de Oekraïne-oorlog hebben ze hem onlangs weer 10 seconden krapper gesteld. En ik denk dat de mensen op het ogenblik te weinig beseffen hoe gevaarlijk het eigenlijk allemaal is. Men veronderstelt dat hoe lichter gepraat wordt over de mogelijkheid dat Rusland kernwapens gaat gebruiken. Ja. Dat vind ik toch wel beangstigend.
Angstigend. Nou, ik denk dat we allemaal die zorgen en angsten delen. Ja. Is vrede dan ook een oorlog binnen de perken houden?
Zo zou ik vrede niet willen
definiëren. Nee, maar dat is wat we nu willen natuurlijk.
Het kan een eerste stap zijn. Kijk, wat ik zelf denk dat zou moeten gebeuren in Oekraïne. In plaats dat we vooral wapens zenden, zouden we vooral blikken vredeswerkers en diplomaten moeten opentrekken. Je hoort heel weinig op het ogenblik over vredesonderhandelingen, bereidheid tot vredesonderhandelingen. Ja. Het zou van de daken afgeschreeuwd moeten worden. Dat er moet iets gedaan worden. Er kan denk ik best vrede gesticht worden, ja, als de wil er maar is.
Misschien kan je vrede allebei doen, lijnen open houden. En u heeft al een paar keer het woord cultuur genoemd. Cultuur kan een verbinding zijn. Hè? Zelf toen met de Brexit ben ik met een leeskring begonnen van boeken van Dickens. Gewoon om als een soort protesthaast van we willen de Britten niet loslaten. Dus dan lees je Engelse literatuur. En zo kunnen we Russische cultuur zien als ook een brug. Hè?
Ja. Ja. Maar ja, er is nu dus de discussie of Russische componisten nog wel uitgevoerd mogen worden.
Ja.
Russische sporters.
Ja.
Nou ja.
Ja.
Terwijl wij hebben vanuit de vredesbeweging, hebben we veel contact ook. Mm. Zowel met de Oekraïnse vredesbeweging als de Russische, als de Belarussische vredesbeweging.
Ja.
We hebben daar september vorig jaar nog een bijeenkomst in Utrecht gehad. En er zijn echt wel heel veel Russen, met name ook, die vrede willen.
Ja.
Daar
moeten we ook mee praten. Of daar moeten we vooral mee praten.
Hey, dat contact, daarom brengen we die ook graag bij elkaar. En helaas zijn het maar hele kleine groepjes.
Ja.
Dus dat...
Chris, we hebben niet zo heel veel tijd meer, maar heel kort. Kan je één tentoonstelling uit je collectie van tentoonstellingen die ook op internet te zien zijn, eruit lichten?
Ja, heel veel gevraagd eigenlijk is onze tentoonstelling Vergeven, Verzoenen.
Mm-hmm.
En dat gaat om verzoening soms in oorlogssituaties, maar vaak ook in misdaadsituaties. En ja, is denk ik toch wel dat vergeven en verzoenen is toch wel een essentieel begrip. Want vaak zie je dat het slachtoffers ook enorm helpt. Want die komen daar in die tentoonstelling ook aan het woord. Vaak zijn ze gefotografeerd, zijn hele mooie foto's met de dader.
Oh, ja.
De dader en het slachtoffer samen. En je ziet dat het beide goed doet.
Okay.
Vandaar, ja, die tentoonstelling die heeft ook in aardig wat gevangenissen gestaan, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat, en het zijn voorstellen uit de hele wereld. En ik moet erbij zeggen, we hebben die tentoonstelling van een instelling die in Engeland gevestigd is. En die hebben weer een website waar er nog heel veel meer van dat soort verhalen op staan. Want in onze tentoonstelling kun je natuurlijk maar een beperkt gedeelte tonen.
Die tentoonstelling is op jullie website te zien?
Ja.
Verzoen en Vergeven.
Ja, die is te zien.
Wil je nog één keer het adres noemen van jullie website?
Het is heel eenvoudig, vredesmuseum.nl.
Vredesmuseum.nl, ja. En ja, heel veel inspiratie gewenst en moed. En dat wensen we ons allemaal toe in deze toch wel moeilijke tijden weer. Ik wil afsluiten met een paar regels van het gebed van Franciscus van Assisi. Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmin leven. Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt. En zo gaat het nog even verder. Wij danken ook de luisteraars voor het luisteren en een heel goed weekend gewenst. Bedankt.